Zo, goedendag allemaal.
Uit de microfoon.
Zo, nou allemaal van harte welkom hier vanavond. Op deze eerste avond voor de Bijbelstudie van Marcus. Ik ben blij verrast om zoveel mensen te zien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet had verwacht. Want,
Het is ook alleen geluid, geen beeld. Het is ook een geluid. Ze hebben wel vertrouwen in mij.
Ja, nou goed. Dus dat je kent, maar anders. Ja, mooi. Ik wil deze avond beginnen met een stukje uit de Bijbel te lezen en jullie welkom te heten. En dan geef ik het woord inderdaad aan Theo en die gaat met ons het eerste gedeelte van Marcus behandelen. Ik wil jullie eens lezen een stukje uit Efeze 3, vers 17 tot en met 19. En dat is uit een gebed wat Paulus bidt voor de Efeziërs. Efeze 3 vanaf vers 17. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u samen met alle heiligen en alle gelovigen zien hoe breed, hoe lang, hoe hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat de liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol zijn van God. En ik denk als Paulus bij ons geweest was en hij voor ons zou bidden, dan zou hij dit gebed ook wel eens hebben kunnen bidden. Ik vind het zelf heel mooi dat hij ten diepste vraagt of we geworteld mogen zijn in Christus. En echt vanuit hem mogen leven en dicht bij hem mogen zijn. En ik hoop zelf en bid ook dat deze Bijbelstudie daar een schakeltje mag zijn. Dat we door Marcus te gaan bestuderen en het leven van Jezus en Jezus op de voeten volgen, dat we hem zo beter kunnen leren begrijpen, beter kunnen leren vertrouwen. En dat we vol mogen worden en samen ook die breedte, de hoogte en de diepte van Christus liefde kunnen zien. Dus dat samen vind ik ook erg mooi, dat we het samen kunnen doen. En dat is ook een beetje de opzet. We hebben dus deze avonden dat we gewoon bij elkaar komen en samen kijken hoe we dat Bijbelboek Marcus kunnen lezen. En Theo leidt ons daarin. Maar dat we ook de volgende dagen, de dagen die komen, dat rooster kunnen volgen en zo kunnen delen met elkaar. Hey, wat vinden we er nou in opvallen, wat vinden we mooi. En ook samen zo van elkaar kunnen leren. Ik stel voor dat we een lied zingen. Ik heb wat bundels neergelegd. 666 was het. Hoe heette die ook alweer? Laat me nu blijven groeien, bloeien. Ja. En nu is de vraag. Ja, en nu is de vraag altijd: is er iemand die in wil zetten? Want dat ga ik niet doen. Zal ik met jullie bidden voor deze avond?
Ja. Hallo.
Hallo.
Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we zo eerst bij u mogen komen. En wil u bidden of u zelf bij ons wilt zijn, Heer. Dat we, als we uw woord openen, dat we dan ook uw stem daarin mogen verstaan. En dank u wel dat u tot ons wilt spreken. En wil u vragen, Vader, of u ons leven wilt aanraken. Dat we met ons verstand dingen misschien beter mogen gaan begrijpen. Maar dat we ook vooral met ons hart u meer lief mogen krijgen door wat we lezen. Wilt u bij Theo zijn? Wilt u hem helpen? Wilt u ons bij ons allen zijn, als we ook interactief bezig zullen zijn en van elkaar mogen leren? Heer, wilt u met uw Heilige Geest hier aanwezig zijn, dat we mogen ervaren dat u er bent en dat u ons leven leidt. En dat we meer van u mogen leren en u meer lief mogen hebben. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Even een paar puntjes. Deze avond wordt ook opgenomen. Dat is wel even goed om te weten. Niet via de livestream, maar via de ouderwetse radio. Dus die kunt later nog teruggeluisterd worden. Dus maar als u dus wat zegt, nou, dan wordt dat opgenomen. Dus dat is misschien wel even goed om te weten.
Niemand zegt meer wat.
Theo gaat jullie uitdagen om wel wat te zeggen. Ah, heeft u beloofd, dus dat komt wel goed.
Ja, misschien wel, ja.
Dat kan ook. Ja, maar wat inderdaad, van deze, we hebben twee microfoons. Theo heeft een vaste microfoon en we hebben hier een loopmicrofoon. Dus als er een vraag gesteld wordt, of een vraag wil stellen, is het wel goed om het even in de microfoon te doen, anders is het slecht te horen. Of Theo herhaalt hem, maar ja, dat kan allebei.
Als... Ja.
Verder, nou, dan wil ik eigenlijk het woord geven aan Theo. Op het einde zal ik nog eventjes uitleggen hoe dat met het rooster gaat, om er even aan te herinneren. Dus als ik daar nog 5 minuutjes van mag hebben, dan is dat voldoende. De rest mag je helemaal volmaken, wat mij betreft.
Ja, oké, okay, dankjewel.
Ja, het woord, dankjewel.
Nou, ik ben altijd bang dat er niemand komt, hè. Dat is altijd, hè. Ik heb het... Zeg je? Daar gewoon medelijden, hè. Gewoon puur medelijden. Ja, je zat het... Ik heb het 1 keer meegemaakt op Urk. Ik moest spreken op Urk. En er was een zaaltje van een malle 100. En het was 8:02 en er was nog niemand. En toen ging de deur open en er kwamen 80 man binnen. Wat blijkt op Urk... Op Urk praten ze eerst gezellig met z'n allen buiten. Op het allerlaatste moment gaan ze met z'n allen in 1 keer naar binnen. Maar het was 8:03 en ik stond daar. Hè, en ik vond het zo erg verschrikkelijk. Ja, dat was mijn angst, kwam toen uit. Er was niemand. Hé, hey, maar we gaan het gezellig, want we gaan een beetje gezellig doen, hè. Dus ik bedoel, ik zeg wel wat. Ik ga eerst, wil ik een beetje vertellen hoe je de Bijbel kunt lezen. Weet je, hoe je het leest mag je natuurlijk zelf weten, maar ik zeg, ik geef wel een paar handvatten. Maar weet je, nou, zo kan je de Bijbel lezen en jullie reageren gewoon, hè. Jullie zeggen gewoon van, nou, geloof ik niks van, of het slaat nergens op, of wat dan ook. Je mag gewoon alles roepen, goed? En daarna, dan lopen we een beetje die 3 hoofdstukken door en dan kijken wat jullie vragen hebben en misschien kan ik er wat over zeggen, dat tegen elkaar zeggen. Het is wel leuk dat we dus Marcus gekozen hebben. Wie komt op dat idee? Ja, leuk. Leuk. Nee, het enige wat ik niks aan vind, Hebreeën. Dat is waar, ja. Ja, dat vind ik zo, staat me gewoon een beetje tegen. Nee, Marcus is leuk, want de eerste 5 eeuwen werd er nooit wat gelezen uit Marcus. Dus in de 5e eeuw was er nog een schrijver, een commentator, die zei, waarom schrijft niemand over Marcus? Iedereen schreef heel veel over Matthäus. Dus als je brieven van de aartsvaders kijkt, staat er heel veel van Matthäus. En er staat heel veel geschreven over Johannes, door allerlei de meest gekke dingen. Dat is echt gebruikt om de meest rare dwaalleer te vertellen, Johannes Evangelie. Maar Marcus, nee, niks. Dat werd gewoon, ja. Weet je, bijna alles, op 40 versen na van Marcus, komt ook voor in Matthäus. Dus iedereen dacht van ja, Marcus is een beetje een samenvatting van Matthäus. Dat hoeven we niet zo te lezen. Maar het is niet zo. Het is eigenlijk niet zo. Hoe moet je zoiets lezen eigenlijk, zo'n evangelie? Dat vind ik wel leuk om er iets over te vertellen. Hoe moet je zo'n evangelie lezen? Wat voor genre is het eigenlijk? Is het gewoon een biografie? Is het een verhaal over iemand... Zoals er zoveel verhalen die tijd geschreven zijn over Caesar, over Augustus, over Cicero, over. Zo, is het gewoon zo, is het een biografie? Met welk boek kun je het vergelijken uit die tijd? Nou, er zijn dus inderdaad boeken met wie je het kunt vergelijken. En het typische is, die biografen van die tijd waren niet de biografen van nu. De biografen van die tijd, die hadden een visie. Die hadden een boodschap die ze wilden brengen. Dus Suetonius, als hij schreef over keizer Augustus, die wilde eigenlijk alleen maar zeggen, kijk maar, dit zijn goede eigenschappen enzovoort. Alles wat hij schreef was boodschap. En zo moeten we de evangelie eigenlijk ook lezen. Het zijn vier verschillende boodschappen. Dus Matthäus heeft een boodschap. Marcus heeft een boodschap. Lucas heeft een boodschap. En Johannes heeft een boodschap. En alles wat zij schreven had te maken met die boodschap. Dus het gaat niet om wat er gebeurd is. Wat er staat is wel echt gebeurd. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om wat er gebeurd is. Dus ik zal een paar dingen zeggen. Waar ik wel of niet mee eens mag zijn. Ik hoor wel eens sprekers zeggen, en misschien heb ik het ook wel gedaan. Ja, dan lees je dit stukje, maar om het complete verhaal rond te krijgen, kijken we ook in Matthäus. Ja, dat is niet goed. Want dat wist Marcus ook wel. En als Marcus het niet noemt, is dat een betekenis. Begrijp je? Als Marcus 5 versen noemt, dan wil hij met die 5 versen iets zeggen. Dan moet je niet dingen uit Matthäus of Lucas weer aan. Daar gaat het Marcus niet om. Marcus heeft een speciale boodschap. Dus als je eigenlijk een evangelie leest, dan moet je eigenlijk bij jezelf denken, welke hoofdgedachte heeft de schrijver? En natuurlijk is dat de Heilige Geest, hè? Natuurlijk de Heere God natuurlijk. Maar we gaan even van Marcus uit. Welke hoofdgedachte heeft de schrijver? En waarom schrijft hij nou exact deze dingen? Geen andere dingen, precies deze dingen. Nou, dat is eigenlijk een principe, dat moeten we een beetje in de gaten houden. Waarom Marcus? Waarom schreef Marcus dit? Waarom was Marcus geschikt om dit te schrijven? En als we iets van Marcus weten, weten we al een klein beetje het onderwerp. Waarom kon Matthäus evangelie schrijven? Matthäus was een tollenaar. Was in dienst van de Romeinse overheid. Had heel veel met Romeinen te maken. Had ook heel veel met Joden te maken. Wist van de tegenstelling Joods-Romeins, wist van die spanningen die er waren, was dus heel geschikt om een Matthäus-evangelie te schrijven. Het gaat over heil naar de Joden, heil naar de heidenen, hoe reageren de Joden erop, hoe gaan de heidenen ermee om, gaat er terug naar de Joden enzovoort. Klopt toch? Lucas was arts, had heel veel interesse in mensen, gevoelens, ervaringen van mensen. Hij was geschikt om een Lucas-evangelie te schrijven. Het gaat over de mens, Heer Jezus, en over mensen. Wat weten we van Marcus? Nou, ik zal vertellen. Wat weten we van Marcus? Uit de Bijbel dan tenminste. Hè? Toen Petrus uit de gevangenis kwam, ging hij naar het huis van de moeder van Marcus. Johannes Marcus, dus daar was hij bekend mee. Marcus, die ging mee op zendingsreis met Paulus. En haakte af. Ging terug naar Jeruzalem. Waar zijn familie woonde. Waarom hij afhaakte, weten we niet. Maar hij haakte af. En na een tijdje dacht Marcus, ik haak weer aan. Ken je de geschiedenis? Paulus was daar tegen. Paulus zei, je bent afgehaakt, ik wil niet meer dat je meedoet. Barnabas, zijn neef, zei nee, je kan weer meedoen. Het was zelfs zo erg dat er een verbittering kwam tussen Paulus en Barnabas. En de wegen splitsten zich. Paulus ging verder met Lucas, Barnabas ging verder met Marcus. Dus er was een verbittering. Marcus deed mee, haakte af, deed weer mee. Later is het goed gekomen met Paulus. We schrijven ook dat Paulus zeer veel had aan Marcus. En Petrus schrijft aan hem over als zijn zoon, zijn geestelijke zoon. Nou, wat voor lijn kunnen we hierin zien? Wat voor onderwerp zit hierin? Ik vroeg algemene vragen, ik wees niemand aan, hè? Niet zenuwachtig worden. Maar wat denken jullie? Wat zou het onderwerp kunnen zijn?
Dienen.
Ja. Was een goede dagkalender waarschijnlijk. Dienen, ja. Ja. Dus Marcus wist wat het was om te dienen, om af te haken in de dienst. En dan weer aan te haken met de dienst. En dat het stress gaf. En het onderwerp van de Marcus-evangelie is ook dienen. En de Heer Jezus wordt hier ook voorgesteld, niet als de koning van Israël, Matthäus. Niet als de zoon van God, Johannes. Niet als de ware mens, Lucas. Maar als een dienstknecht. De Heer Jezus is hier in principe de dienstknecht. En het gaat over hoe wij dienen. Dus alles wat Marcus schrijft, heeft ergens in het achterhoofd, hoe dienen wij? Dat is er allemaal mee te maken. Oké? Als ik dit nou weet, en je kijkt dan, je kent Marcus wel, hè? Klein beetje. Dan lees je het begin van Marcus. En dan mis jij de geboorte zoals in Lucas. En je mist de aanbidding van de wijzen zoals in Matthäus. Je mist eigenlijk zijn hele jeugd. Wat je in Lucas ziet, een stuk van zijn jeugd. Je mist alles. Hij begint eigenlijk met dingen met doen. Snap je nu waarom? Van een dienstknecht is helemaal niet belangrijk wanneer hij geboren is. Want zijn jeugd, een dienstknecht moet dienen. En je ziet hier gelijk, en Marcus heeft gegeven, tegen Jezus begint gelijk te dienen. Daarom, hè? Zie je? Aan wie schreef Marcus het? Aan wie? Dat is ook belangrijk. Marcus, en dat kunnen we al zien aan het taalgebruik. Er zijn bepaalde woorden die Marcus gebruikt, die nergens anders gebruikt werden dan in Italië. Hij legt een paar Joodse gewoontes uit voor de schrijvers. Die denkt van nou, dat moet dus niet Joden zijn aan wie hij schrijft. Want hij legt bepaalde Joodse gewoontes legt hij uit. Hij houdt zelfs een tijdsindeling vast die Romeins was. Bepaalde woorden, die werden alleen maar in Italië en eigenlijk, kun je gewoon zeggen, zeer waarschijnlijk schreef hij dus aan de gemeente in Rome. Hij schreef aan de gemeente in Rome. Wanneer schreef hij dat? Hij schreef dat in de tijd van Nero. Tijd van Claudius, dat was de voorganger van Nero. Claudius, die beetje typische keizer, hè? Een beetje vreemde man, maar ook heel goede dingen gedaan. Die had op een gegeven moment alle Joden uit Rome verdreven. Gewoon gezegd, eruit allemaal. En in die tijd maakten de Romeinen geen onderscheid tussen Joden en Christenen. Dat was voor hun één pot nat. Men zag er geen verschillen. Men zag gewoon geen verschil tussen Joden en Christenen. Dus misschien was ook heel weinig verschil nog. Dus die werden gewoon allemaal verdreven uit Rome. Nou, die kwamen na een tijdje weer allemaal terug, massaal. Die gingen allemaal in Trastevere wonen. Wie is dan in Rome geweest? Ja, Trastevere, dat was de Joodse wijk, hè? Dat is echt puur Joods. Weet je wat het is? Trastevere, over de Tiber betekent dat. Daar zijn alle synagoges gevonden, fundamenten van de synagoges. Dus als je daar het eiland hebt, zo in het midden, en dan één bruggetje was al in de tijd van Paulus. Als je daar loopt, dan weet je hier of Paulus gelopen. Vind ik toch super, hè? Vind je niet? Ik heb het heel erg de neiging om even de grond aan te raken. Ik denk, oh, ja, dat heb ik dan. Daar krijg ik al een beetje kippenvel van. Onder de tijd van Nero was het anders. Toen had men een heel goed verschil tussen christenen en joden. En men had eigenlijk een behoorlijke hekel aan christenen en aan joden. Men noemde dat haters van de mensheid. Men zei, dat zijn mensenhaters. Waarom noemde men mensenhaters? Nou, ze wilden nooit eens een keertje meedoen. Had je nou een mooi offertempel, offerfeest. Nou, de joden en christenen deden dus niet mee, hè. En die wou niet naar de tempel gaan. Als een groot feest, waarbij tegelijkertijd tot, nou ja, gezellige prostituees waren uitgenodigd. Joden en christenen wilden hier niet meedoen. Die wilden alleen met elkaar trouwen. Die wilden niet met anderen trouwen. Die bleven het liefst bij elkaar. Die Romeinen zeiden, die hebben echt een hekel aan de mensheid. Die hebben echt een hekel aan mensen, die luisteren. Ze waren niet geliefd. Echt niet geliefd. Er waren ook wat praktische redenen waarom Joden niet zo geliefd waren. De Romeinen die gingen elke dag naar het badhuis. 'S Ochtends gingen alle vrouwen gezamenlijk in bad. En 's middags gingen alle mannen gezamenlijk in bad. En de Joden deden dat niet, want die vonden het niet prettig om naakt te zijn waar andere mensen bij zijn. Die gingen maar één dag in de week in bad. Vrijdagavond, een eigen bad. Dus je kunt je ongeveer voorstellen hoe zij woensdags geroken hebben. Men had een hekel aan Joden en christenen. Nou, jullie weten van de brand in Rome, dat weet je. Geen met heel groot gedeelte van Rome in brand vlogen. Verschillende plaatsen. Het was best hardnekkig. Toen leek het weer uit te gaan. Het werd het laadde het weer op. Dus de rumoer kwam. Dus aangestoken. En de vinger ging naar de keizer Nero. Met het idee van hij heeft aangestoken. Omdat hij zijn paleis wilde uitbreiden. En Rome wilde herbouwen. Nou, Nero werd er een beetje nerveus van. En dacht wie kan ik als zondebok vinden. En het waren de christenen. Daar had toch iedereen een bloedhekel aan. En de christenen werden als zondebok gepakt. En die werden gegrepen. En die werden in de arena gegooid. Bij de wilde dieren. Wilde dieren verscheurden hen. Ze waren in een vijandige omgeving. Maar dat was de tijd waarin ze leefden. En aan die mensen schreef Marcus. Dan ga ik één vers lezen. Marcus 1. Vers 12 en 13. Terstond dreef de geest hem, dat is de Heer Jezus, uit naar de woestijn. En hij was in de woestijn 40 dagen, verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Hoe zullen de eerste lezers dit gelezen hebben? Die hebben gedacht, dit is onze situatie. Hij beschrijft ons. En die hebben gedacht, hey, maar weet je, wij snapten het niet dat iedereen een hekel aan, dat er in deze wereld niks te halen is. Dat mensen een hekel aan ons hebben. Dat meerdere van ons verscheurd worden wilde dieren. Maar we zien nu plotseling, het is niet vreemd. Want het gebeurde de Heer Jezus ook. Snap je dat zo'n vers opeens betekenis krijgt? Snap je dan ook als hier de verzoekingen bij gezet zouden worden? Dat zou helemaal niet passen bij de boodschap. Marcus zegt gewoon, jullie hebben het allemaal zwaar. Ik schrijf tot een verdrukte gemeente die dus echt letterlijk door wilde dieren verscheurd wordt en toch Gods kracht ontvangt. Dit is wat er gebeurt op Marcus. De Heer Jezus is precies zo. Dus we moeten ook inderdaad in de gaten houden dat, ook al mag je elk vers op jezelf toepassen, dat mag best. Marcus in de eerste instantie schreef tot die mensen daar in die tijd. En dan pas zullen we een heleboel dingen gaan begrijpen die we nu eigenlijk niet zo begrijpen. Want dit is niet onze ervaring. Als je ons leven beschrijft, zeg je niet van nou, ik leef in de woestijn. En de wilde dieren verscheuren ons, maar ik merk de ervaring van God. Ik denk dat de christenen in Noord-Korea of in Iran of in Jemen wel dit vers begrijpen zoals die bedoeld is. Maar wij dus niet. Dus daarom is het ook goed om te weten aan wie die geschreven is. Hè? Met wie schreef Marcus dit? Ook leuk om te weten, dat weten we allemaal uit bronnen erbuiten. Trouwens, hoe Marcus afgelopen is, wat de Bijbel zegt er niks over. Maar er zijn de bronnen wel duidelijk over. Marcus is naar Egypte gegaan. En ze hebben het een beetje verdeeld. Hè? Thomas de India, er is zijn graf nog. Marcus naar Egypte gegaan, daar is hij begraven. Zijn graf heeft eeuwenlang gestaan. Op een gegeven moment hebben de Venetianen dat graf geroofd, zijn lichaam meegenomen naar Venetië. Die hebben de Marcuskathedraal gebouwd op het Marcusplein. Die hebben gezegd, hij is van ons. Dus het lichaam ligt dan nog ergens in de Marcuskathedraal. Maar dat staat allemaal niet in de Bijbel, maar dat is al een beetje gebeurd. Maar met wie heeft Marcus geschreven? Er komt uit andere bronnen. Hij heeft het samen geschreven met Petrus. Petrus is eigenlijk de grote souffleur, de grote man achter Marcus. Grappig is dan dat, als je dat weet, als je het niet zou weten, wie wordt er het eerst genoemd? Wie wordt er het eerst genoemd van de apostelen in de Marcus-evangelie?
Simon?
Ja, Simon. Simon Petrus. Wie wordt het laatste genoemd in Marcus' evangelie? Hoofdstuk 15, 16, geloof ik. Moet ik even kijken. Ja, wie wordt het laatste genoemd? 16, vers 7. Gaat heen, zegt aan zijn discipelen en aan Petrus. Hij wordt als eerste genoemd en als laatste genoemd. Dat is in de techniek van die tijd heeft het altijd betekenis. Het leuke is dus ook dat hij de eerste keer er genoemd wordt is Simon. Dat is zijn menselijke naam. Hè? De tweede keer genoemd Petrus. Dat is een naam die Jezus hem gaf. Eigenlijk is hij dus het evangelie van Marcus ook het verhaal van een man die verandert van Simon naar Petrus. Apart, hè? Bijzonder, toch? Het zijn allemaal details waar je denkt, dat zou ik nooit zo over weten. Zou ik ook niet weten, maar ik lees gewoon boeken erover, hè? Dus dat is natuurlijk wel de duidelijkheid. Wat voor technieken gebruikte... dat wil ik ook even zeggen. Er werden alle soorten technieken gebruikt. Een techniek die in de alle vier evangeliën veel voorkomt, is de techniek van het dubbelportret. Dat was een techniek die veel gebruikt wordt. De beroemdste schrijver die dat deed was Plutarchus. Die schreef de boeken dubbelportretten. Die schreef nog steeds Grieks generaal, Romeins generaal, Grieks politicus, Romeins politicus, Griekse leider, Romeinse leider. En dan was ze steeds van zoek de overeenkomsten, kijk enzovoort enzovoort. Dat doet Johan. Ja? Ja, dat deed Plutarchus. Deed Griekse generaal, Romeinse generaal steeds dubbelportretten. Dat gebeurde in die tijd heel veel. Zie je in de Bijbel ook. Nicodemus, Samaritaanse vrouw. Zat naast elkaar. Nicodemus, man, Joods, hoog, Samaritaanse vrouw, enzovoort, enzovoort. Als je het helemaal gaat vergelijken, dan zie je dingen die je eerder niet opviel. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus aan die Samaritaanse vrouw veel meer kwijt kan dan aan Nicodemus. Veel meer. Ja, en Nicodemus is maar beperkt wat hij kan zeggen. En die Samaritaanse vrouw veel meer. Dat komt er voor als je dingen tegen elkaar zet. Dubbelportret. Nou, dubbelportretten zie je heel veel in de Bijbel, in Lucas. Ook, daar moet je echt een keertje naar kijken. Ik probeer het zo te lezen. De roeping van Zacchaeus. En direct daarna de roeping van... Eerst de roeping van Bartimaeus. En direct daarna de roeping van Zacchaeus. Zet het naast elkaar. Allebei geroepen. Kijk naar de tegenstellingen. Kijk naar de overeenkomsten. Valt je plotseling veel meer op. Nou, dat is een techniek die komt in de Bijbel veel voor. En dat was een literaire techniek die in die tijd gewoon gebruikt werd. Er is nog een techniek die in de Bijbel veel voorkomt. En dat is de techniek van min plus min. Dus iets negatiefs, iets positiefs, iets negatiefs. Er staat ook in deze hoofdstukken staat een voorbeeld in. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 25. Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit van hem. Negatief. Positief. Vers 29. En terstond gingen zij uit de synagoge en kwamen in het huis van Simon en Andreas. Met Jacobus en Johannes. De schoonmoeder van Simon nu lag met koorts en terstond spraken zij met hem over haar. Hij ging naar haar toe, greep haar hand, richtte haar op. De koorts verliet haar en ze diende hem. Negatief. Vers 34. Vele demonen dreef hij uit en hij liet de demonen niet toe te spreken. Omdat ze wisten wie hij was. Dus negatief, demonen, wordt verboden te spreken. Schoonmoeder van Petrus, demonen verboden te spreken. Nou, daar zit dus een volgorde in. Wat kun je hiervan leren? Wat zou een conclusie kunnen zijn? Wat is het bijzondere verschil tussen de demonen en de schoonmoeder van Petrus? Ja, deze vraag. Toen ik het zei, dacht ik, dit is glad ijs. Ja, ja, ja. Ja. Ja, mijn vrouw zit erbij, hè. Dus, en ik had een hele lieve schoonmoeder, hoor. Dus, ja, dat was glad ijs. Dat was een foutje, gewoon. Maar denk even na. Wat zou de les kunnen zijn? Wat zijn? Je ziet echt, het is bewust, hè. De demonen moesten zwijgen. Schoonmoeder van Petrus. De demonen moesten zwijgen. Ze had niet tegen die vrouw gezegd dat ze moest zwijgen. Er wordt iets anders van die vrouw gezegd. Wat wordt er van die vrouw gezegd? Ze diende. Daar waren de demonen niet toe in staat, hè? Dus, wat voor conclusie kun je trekken? Die vrouw wordt niet verboden om te spreken. Wat voor conclusie kun je trekken?
Geen woorden, maar daden.
Je mag als je dient, mag je spreken. denk ik. Daar houden we het niet verboden om te spreken. Zij diende, en zij diende misschien de meest simpele zin. Ik denk gewoon dat ze het eten klaarmaakten. Of ze spreekt door te dienen. Dat zou kunnen. Maar het woordje zwijgen heeft dus echt te maken met je mond dicht houden. Hè? Dat wordt tegen haar niet gezegd. Er wordt niet tegen haar gezegd, je moet je mond houden. Er wordt haar toegestaan om te spreken. Dus in Marcus' evangelie vallen, spreken en dienen samen. Ook al is het de meest simpele vorm van dienen. Want ik denk gewoon dat deze vrouw gewoon het eten klaarmaakte. Of misschien wel zijn kleren waste. Of misschien iets meegaf voor onderweg of wat dan ook. En haar werd niet verboden om te spreken. Maar tegen degene die niet dienden, die moesten de mond houden. Dus de les voor ons is... Er zijn geen demonen hoor, niet meer te vergelijken. Hè? Maar de les voor ons is, dienen en spreken gaat hand in hand gewoon. Je dient en je spreekt. Ook al is het de meest eenvoudige vorm van dienen. En dat systeem, min plus min, dat kom je in vele gevallen voor. Daar moet je maar eens op letten. Dus daarom moet je altijd dingen lezen in de context gewoon. Lees in het geheel. Ja, ja, is een techniek die in de evangelie gebruikt wordt. En als je daarna gaat zoeken, dan zie je het heel veel voorkomt. Bijvoorbeeld bij de bloedvloeiende vrouw, heel sterk, weet je wel, ook. Die vraag om genezing, bloedvloeiende vrouw, wordt genezen. We onderbroken dat verhaaltje. Het was ook min, plus, min. Of hoe je het ook noemen wilt, plus, 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 min, plus. Hoe je het ook noemen wilt. Maar het wordt iets dat veel voorkomt. En dus, dat is echt de bedoeling om je iets duidelijk te maken. Dus elke keer moet je in eerste instantie vragen, wat wilden Marcus en Petrus duidelijk maken aan die verdrukte christenen in zeer waarschijnlijk Rome, maar in ieder geval Italië, die onder druk waren, die vervolgd werden. Wat wilden ze duidelijk maken? Waarom schreef hij dit? Als het samengeschreven is met Petrus, als samengeschreven met Petrus. En Marcus komt met dat gedeelte fijn op het einde. Hè? Dan zou Marcus zeggen, nou die verloochening, hoeven we niet per se te noemen. Hè? En Petrus zegt, ja dat moeten we echt noemen. Waarom was het belangrijk om die verloochening te noemen? Het is geschreven aan een verdrukte gemeente die onder druk stond. Die hebben ook moeite, die hebben ook verloochend. Die hebben ze ook momenten gehad dat ze zeiden, de Romeinen kwamen en zeiden, je zegt nu gewoon dat Christus geen Heer is en dat je aan de keizer offert. Of je gaat eraan en zeiden ze, nou prima, doe het wel. En ik kwam een paar maanden later naar de gemeente en zei, ik heb spijt, ik heb verloochend, kan ik weer terugkomen? Zij herkenden dat gewoon. Net zo goed nu mensen in verdrukte landen als Turkije en Iran dit herkennen. Die zeggen ook, we zijn niet allemaal dapper. Er zijn ook mensen die druk bezwijken onder de druk. En dan na een paar maanden terugkomen en zeggen, mag ik weer meedoen? Wat moet je dan als gemeente? Moet je zeggen, blijf weg? Of moet je weer aannemen? Peter zegt, ik heb hetzelfde meegemaakt. Er is herstel mogelijk. Snap je nou waarom dat soort dingen erin staan? Bijzonder, hè? Apart toch, of niet? Dus we moeten niet in de eerste instantie altijd denken, het gaat voor de Veg Elburg 2000 zoveel. We moeten echt denken, het is in die tijd geschreven. En we kijken over een schouder heen. En daar kunnen we gewoon ontzettend veel van leren. Maar niet elke ervaring van hun is onze ervaring. Want wij leven niet in tijden van verdrukking gewoon. En deze mensen die dit meemaakten wel heel erg in verdrukking. Dan praat ik steeds over Marcus enzovoort. Marcus voor en Marcus na. Nee, hoeft niet hoor. Kan wel hoor. Je wou je water pakken zeker, of niet? Ja, maar dat hoeft niet. Oh ja, ja. Ja, je hoeft niet mij te dienen. Oh ja, dat is waar, ja. Dat is waar. Oh, ik ben zo niet consequent, hè. Dat is schrikkelijk, hè. Ik geef zo'n slecht voorbeeld, hè. Dus ze praten steeds over Marcus voor. En dan doen we net alsof Marcus helemaal zelf alles nagedacht heeft. En het is in zekere zin ook zo natuurlijk. Maar dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Marcus was een ervaren dienstknecht. Een ervaren dienstknecht. Die diende in de gemeente, met name dus in de gemeente in Rome. Die dus ontzettend veel optrok met Petrus. Heel veel van Petrus geleerd heeft. Die staat ook informatie in die alleen Petrus kon weten. Nou, lees ook maar het evangelie hoe vaak je dingen van Petrus zelf hoort. Dus natuurlijk heeft Marcus hier verschrikkelijk goed over nagedacht. Zou hij werkelijk alles begrepen hebben wat hij geschreven heeft? Ik geloof het nog niet. Want als je het leest, als je het bestudeert, en nog meer bestudeert, met nog meer boeken erbij, dan denk je, mensen, dit is geen mensenwerk. Dit is echt geen mensenwerk. Dit kan een mens niet schrijven. Hier zit zoveel diepte in, zoveel onverwachte lagen en onverwachte hoeken. Dit is echt het woord van God. En Marcus heeft in zekere zin dat zelf ook wel geweten. Ik schrijf het woord van God. Hij schrijft begin van het evangelie, Genesis. Hij was de eerste die het evangelie schreef, hè? De eerste. Later kwam Matthäus en Lucas en veel later kwam pas Johannes. Hij was de eerste en gebruikt eigenlijk de woorden, de eerste woorden van de Bijbel. Genesis, het begin. En hij duidt in feite hier al aan, wat ik schrijf, mag je gelijk schrijven, mag je gelijk schatten, mag je gelijk schrijven met de boeken van Mozes. En die termen gebruikt hij ook. Hij zegt, dit mag je gelijk schatten, dit is het woord van God. En ik denk, nou ja, we zijn er allemaal van overtuigd dat het zo is. Maar hoe meer je ook leest, hoe meer je ook ziet, hoe meer je dat ook begrijpt. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, zoals geschreven staat in de profeet Jesaja, zie, ik zend mijn bode voor u uit. Belangrijk was dit. Belangrijk iets. Want de Romeinen zeiden heel veel, oh, dit is een nieuwe godsdienst. En daar hadden ze helemaal niks mee. Hè? Romeinen hadden een hekel aan nieuws. Wist je niet, hè? Romeinen hadden een hekel aan nieuws. Als je dus in de Senaat zou staan en je zou zeggen, geachte senatoren, ik heb een idee en dat is echt helemaal nieuw, was gelijk klaar, weg ermee. Nee, dat was echt fout. Dat niemand luistert nog naar je. Je zegt, nou, ik heb iets nieuws, zeg ze nee, weg. Je moest eigenlijk zeggen, nee, ik heb iets. En onze voorvaderen zouden dat heel goed gevonden hebben. Dan zouden ze zeggen, oké, als je het een beetje doos overpakt. Romeinen hadden hekel aan iets nieuws. Dus Marcus begint al mee te zeggen, het is niks nieuws. Want Jesaja had er al over. Het is een voortzetting van het oude. Romeinen namelijk hadden een bloedhekel aan Joden. Maar het ook weer respect omdat de Joden ouder waren dan zij. Dus ze hadden ook weer een beetje, ja, het zijn wel stinkers en het zijn wel mensenhaters. En het zijn wel een beetje, maar ze hebben een oudere cultuur dan wij. Dus de meeste Romeinen bleven daar ook wel van af. Dus belangrijk was dat Marcus zegt, wat ik ga beginnen, ik begin over de Zoon van God. Maar denk erom, het is al lang voorspeld door Jesaja. Hè? Het is een voortzetting van iets ouds. Dat was al belangrijk voor hem. Stem van een roepen in de woestijn, bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Dat was vroeger was het letterlijk zo, hè. Ik weet wel, als dan met Koninginnedag vroeger de koningin van tevoren aangekondigd werd. In Elburg, dat de koningin komt. Bij Koninginnedag, dan gaan ze de maanden van tevoren al asfalt een beetje netjes doen. En lantaarnpalen moeten recht, weet je wel. En de graffiti moet van de muren af. En vroeger was het zo, als een koning naar een stad ging, dan gingen ze echt die weg een beetje glad maken. De bulten uit de weg werden weggehaald, kuilen werden gevuld, enzovoort. Er kwam dus iemand die zei, de koning komt, en dan gingen ze alles een beetje glad maken. Dat was de boodschap van Johannes de Doper. Johannes kwam en doopte in de woestijn, werd er gelijk bij gezegd. Woestijn is een thema in Marcus' evangelie. We leven in de woestijn. De Heer Jezus deed dat. Marcus deed dat ook. Woonde in de woestijn. Verbaas je niks, zegt Marcus. Als jullie als christenen ook denken, ik woon in de woestijn. Dit is wel het leven van de Heer Jezus geweest. Dit is wel het leven van Johannes de Doper geweest. Ervaar jij je eenzaam in deze wereld? Ik heb hier niets te zoeken, mensen. Dit is wel de ervaring van de Heer Jezus en van Johannes de Doper. Het is niets nieuws. En predik de doop van bekering tot vergeving van de zonden. Waarom staat er, hij had een leren gordel om zijn lendenen. Dat is een duidelijke verwijzing naar Elia. Waarom staat hij at sprinkhanen? En hij wilde honing, maar die kreeg hij niet. Oh nee, lees verkeerd, hè? Ja, dat zei iemand, hij wilde honing, maar kreeg je dat dan gewoon niet? Nee. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Waarom staat dat er? Nou, dat was namelijk verboden voor de Essenen. De Essenen mochten geen sprinkhanen eten. Dus Johannes de Doper was geen Essene. Dat wou hij eventjes zeggen. De Essenen waren een beetje een hele vreemde groep. Een beetje zonderlingen. Die had een wegen, woonde in dorpen zonder wegen ernaartoe. Die wou eigenlijk niemand erbij kwam. Was een beetje verdacht. Dus Johannes, de schrijver Marcus schrijft gelijk. Mochten jullie denken Johannes het doper in de scene was, nee hoor. Hij had gewoon sprinkhanen en wilde honing. Dus het zijn details, maar ja, ze hebben betekenis.
Een onrein dier vanuit de wet gesproken.
Sprinkhaan onrein dier was. Ja, de essene vond het van wel, dus in interpretatie. Die mocht echt niet voor essene. Weet ik niet precies. Ja? Johannes de Doper deed het in ieder geval.
Ja.
Ja, maar ja, goed, de Joodse wetten, hè?
Ja.
Ja, ja. Ik zou het zo niet weten, wat sprinkhaan. Ik weet alleen dat de scène mocht het absoluut niet. En Johannes de Doper deed het. Goed. Nou vind ik wel één belangrijk iets. Wil ik jullie, als je nadenkt over dienen. Waar begint het dienen van de Heer Jezus mee? Het dienen van de Heer Jezus mee begint met dat God tegen hem zegt, u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen gevonden. Eigenlijk dubbelop, hè? Voor alle duidelijkheid. Je bent mijn geliefde zoon. En u heb ik mijn welbehagen. En hij had nog niks gedaan. Niks gedaan. Niks gezegd. Niks gedaan. Ik heb niks. Dienen. Je mag eigenlijk alleen maar nadenken over dienen. Als je heel zeker weet dat het tussen jou en God goed zit. Als je gaat dienen uit angst, omdat je denkt anders wordt God boos op mij. Of als je gaat dienen met het verlangen, dan kom ik dichter bij God. Dan wordt het wat beter. Dan zit je op een gevaarlijk spoor. Jij dient, en het Romeinenbrief is ook zo. De Romeinenbrief zegt in hoofdstuk 8, niets kan jou scheiden van de liefde van Christus. Niets kan jou scheiden. En dan pas wordt er gezegd, geef je lichaam tot een leverende offerande. Dan pas. Dienen mag je eigenlijk pas over nadenken doen als je heel zeker weet dat jij een geliefd kind van God bent. En dat niets, wat jij ook doet, daaraan kan toevoegen. En niets wat jij ook verkeerd doet of nalaat, er iets van af kan halen. Je dient vanuit de volle verzekerheid. Het is goed tussen mij en God. En God houdt van mij. En God is een welbehagen in mij. Ik ben een kind van God. Dat is wel heel belangrijk om dit te weten. En eigenlijk als je bij jezelf denkt van, een heleboel mensen denken dat, ik weet dat niet zeker. Dus ik probeer maar dingen te doen. Ik probeer me maar aan zonnesrust te houden. Ik probeer me maar zus of ik probeer me maar zo. Dat ik toch maar op de juiste spoor zit. En God mij accepteert. Dat wordt of wetticisme, of het wordt depressie, of het wordt teleurstelling. Maar het gaat nooit goed. Jij dient alleen vanuit de volle zekerheid dat jij geliefd bent door God. Dat is wel een heel belangrijk iets eigenlijk. Staat er ook niet voor niets. Nou, worden de eerste discipelen geroepen, vissers. Het eerste wat je dus leest van Simon en Andreas is dat ze het net in de zee uitwerpen. Want ze waren vissers. Zou dat dan een betekenis gehad hebben? Ik ben aan het woord. Jullie moeten eigenlijk ook dingen roepen zo. Hè? Zou dat een betekenis gehad hebben? Ja, zeg eens. Oh, nou. Nou, het zijn ook vissers geworden, hè? Van mensen. Ik heb een keer een heel artikel gelezen. Misschien op bladzijde. Die zijn evangelisten en de visser hebben dezelfde eigenschappen. Die gaan dan een stuk door terwijl er niks te halen is. Ja, die proberen heel erg te letten. Is er wat? Gaan daar dan doen. Die doen het als een uitkomt niet uitkomt. Die passen zich aan het moment dat ze kunnen vissen. Niet wat komt mij uit. En die hebben soms dagen dat ze niks vangen. En dan plotseling een heleboel. Het zijn dezelfde eigenschappen. Apart, hè? Vissers waren het. Dat was het eerste wat je leest van Johannes. Staat hier ook. Hij herstelde de netten. Zie je dat? Wat was het dienst van Johannes? De brieven en zijn evangelie. Het herstellen van dwaalleer. Er was een heleboel dwaalleer in de gemeente gekomen, verkeerde gedachtes. En het Johannes-evangelie is eigenlijk alleen maar een herstel van die verkeerde gedachtes. En Johannes' brieven is consequent een herstel, een repareren van dwaalleer die al gekomen was naar aanleiding van de brief van Paulus. Apart, hè? Er komt dus heel veel voor in de Bijbel. Heel veel, als je iemand wil weten, als je de krachtrijgerschap wil weten, moet je eigenlijk kijken, wat zegt de Bijbel als eerste van hem? Van mij een keertje gezond als ook gezegd, maar ja, ach ja, dat is ook zo lang geleden. Hè. Wat was het eerste wat je leest van David? Hij hoede de schapen. Wat was het eerste wat je leest van Saul? Hij was de kudde kwijt. Ja, en zo gaan heel veel dingen door, die je zegt van, hé, het gelijk al een klein beetje een kenmerk gezegd van hun dienst gewoon. En Simon is hier de visser, degene die bijeen vergaart, gewoon de grote evangelist eigenlijk. En hij heeft ook tijdens zijn leven gesproken en er kwamen duizenden tot geloof. Dus bij die Jezus niet eens gebeurd. Heel bijzonder eigenlijk wat Petrus gedaan heeft. Goed, nou.
Daar staat er ook, ze lieten hun vader met zijn arbeiders in de boot achter.
Ja.
Dat vind ik ook wel.
Nou, dat is zeker zo, ja. Dat vinden wij maar wat. En dan denk je wat de eerste lezers dat vonden. Ja. Weet je, er was maar één zekerheid in je leven. Dat was de familie. Ja. Ontzettend irritant als je met mensen omgaat in het Midden-Oosten. Wat jij ook doet. Je kan een afspraak maken. En dan laatst mensen zeggen, nee, mijn nicht belt. Ja, houdt alles op. Je denkt, je nicht kan toch ook morgen bellen? Nee hoor. Nee, mijn nicht belt. Organiseer je van alles. Komen ze niet? Ja, nee, er was een tante die zei dat ze misschien langskwam. Ja. Sta je daar. Weet je wel? Familie gaat altijd voor. Altijd. Kan ook een enorme belemmering zijn om tot geloof te komen. Kan ook een enorme aanmoediging zijn. Kan ook een stimulans zijn. Als de vader van het gezin zegt, we kiezen ervoor christenen. Dan zegt ze allemaal. Ik kan nog herinneren in de gevangenis. Dat hij gedoopt werd met zijn hele gezin. En dan lezen wij onze westerse ogen altijd. Oh, zullen kleine kindjes geweest zijn. Nee, het kan best volwassen mensen geweest zijn. Waarvan de vader zei, we worden christenen. En dan worden ze ook christenen. Dus het was heel sterk, het familiegezin. En één van de thema's in het Marcus-evangelie is, hoe ga je met je familie om? En dit is het eerste wat je leest, liet je vader in de steek. En jullie hebben hoofdstuk 1 tot en met 3 gelezen. Aan het einde van 3.
Gaan we dit omrekenen.
Wat zeg je?
Gaan we omrekenen.
Ja, maar ik lees nu wel eventjes. Ja. Hij keek, vers 34 en 35, hij keek om hem heen en hij zegt, zie mijn moeder en mijn broeders. Want die de wil van God doet, dat is mijn broeder en zuster en moeder. Hij verplaatst, hij maakt een nieuwe familie. En dat is heel heftig. Het is een heel heftig idee voor die mensen in die tijd, dat jij je vader achterlaat. En toch komt het evangelie voor, wie vader of moeder niet haat in mijn naam is mij niet waard. En haten betekent niet een hekel hebben aan, maar haten betekent op de tweede plaats stellen. Dat is iets anders, hè? De haat niet onze emotie van ik heb een hekel aan je vader en moeder, nee, tweede plaats stellen. En dat is ook één ding wat voor die mensen verschrikkelijk moeilijk was. Want weet je, er was natuurlijk een tijd zonder sociale bescherming, hè? Er was natuurlijk bijna geen politie, er was geen AOW, er was geen pensioen, er was geen uitkering, er was geen ziektekosten, dat was er allemaal niet. De enige zekerheid in je leven is dat de familie voor jou zorgt. Dus jij moet altijd voor jouw familie zorgen. Dus dat heb je nog in die landen. Ik bedoel, als je daar gaat wonen, dan trouw je niet met een man. Nee, je trouwt met een man plus zijn hele familie. Allemaal bemoeien zich ermee. En hier staat er inderdaad dat hij zijn vader verliet.
En dat is de boodschap van die zin naar de mensen in Rome.
Dat ook zij bereid moesten zijn de Heer Jezus op de eerste plaats te stellen. Dat het best wel eens kan zijn, en wat ik nu ook meemaak met de mensen uit Iran, dat de vader zegt, als jij christen wordt, wil ik niets met jou te maken hebben. Ik heb meerdere mensen die zeggen van, met bijna mijn tranen in de ogen, ik heb 10 jaar niet meer met mijn vader gepraat. Want mijn vader wil niet met mij praten. Of mijn moeder wil niet met mij praten. En toch blijf ik christen. Het is toch dat ik de Jezus eerst vind. En dat is nu heel moeilijk. En dat was voor die mensen ook moeilijk. Het zijn keuzes die heel zwaar voor hen waren. Maar het begint hier dus mee. Je bent inderdaad. En dan begint de dienst mee. Je maakt een keuze. Wie is eerst in mijn leven? Ja. Nou.
Het viel mij zo op dat al die discipelen direct meegingen met de Heer Jezus.
Ja. Niet helemaal. Want we weten uit Johannes' evangelie dat ze geroepen waren eerst tot geloof. Dat is ook het kenmerkende verschil. Johannes' evangelie gaat tot geloof komen. Dus je leest daar in hoofdstuk 1, dat is het een en de ander tot geloof komt. Maar als kenmerkend, waarom dus, nou gaan we weer terug naar de grote lijn, waarom noemt Marcus dat niet? Marcus begint met dienen. Hij noemt het moment dat ze gingen dienen. Dat er een proces voor geweest is, dat vertelt hij niet. Dat past niet in zijn plaatje. Hij begint met het moment dat ze dienaar werden. Terwijl Johannes begint met het moment dat ze tot geloof moesten komen. Dus, nou doe ik het dus toch, hè, een ander stukje erbij halen. Maar goed, dat moet dan een keertje. Maar dan snap je dus ook dus waarom, hoe doelgericht, consequent Marcus is met zijn boodschap. Dat is, het gaat mij niet om wanneer mensen tot geloof komen, het gaat om wanneer mensen gaan dienen. En dat zien we hier. Dat een proces ervoor geweest is, dat noemt hij niet. Laat hij weg. Iemand anders. Wat zeg je?
Hebben er verschillende van die discipelen ook niet met Johannes al meegelopen?
Ja, natuurlijk wist hij dat. Ja. Want wat Johannes wist, wist Petrus ook. En hij heeft heel die verhalen gehoord. Het is natuurlijk zo, men vraagt zich wel eens af, hoe kan dat nou? Hè? Hoe kunnen ze nou jaren na datum dit soort dingen nog weten? Nou, een paar dingen. Ten eerste, waren er heel veel mensen niet geletterd in die tijd. Maar als een gigantisch getraind geheugen. Het waren echt mensen die konden naar een redenvoering luisteren van een uur. En het daarna letterlijk naast. We kunnen wel eens niet meer voorstellen. Die waren zo getraind, die konden dat. Ten tweede waren een heleboel mensen. Die konden schrijven, die maakten notities. En de geleerden gaan ervan uit. Dat een heleboel van die notities vergaderd zijn. Door Lucas en Johannes. Die dat verzameld hebben. En zo'n verhaal opgebouwd hebben. En Petrus heeft het allemaal zelf meegemaakt. Maar hij kende, natuurlijk kende Marcus die verhalen van Johannes ook. Alleen die waren niet voor hem interessant. Johannes de Doper, sorry.
Dat discipelen eerst met Johannes de Doper, die kenden toch al
door Johannes de Doper. Die kenden Johannes de Doper en er zijn een heleboel bij Johannes de Doper gebleven. Hè? Weet je dat je nog een groep hebt van gelovigen in Johannes de Doper, nog steeds? Ja, ja. Maar die zijn totaal niet geïnteresseerd in de evangelisatie. Niets. Dus die weigeren ook met buitenstaanders te praten. Er zit op ACC, eronder zit er eentje. Het is een volgeling van Johannes de Doper. Maar vraag het hem niet, dan zegt, gaat jou niks aan. Dat hoeft voor mij helemaal niet te weten, zegt hij. Wij zijn op een gesloten groep en ik heb totaal geen behoefte aan de andere mensen te weten. Het enige wat wij weten van hun, is dat zij zich heel vaak wassen. Deel van Israël en een deel van het huidige Irak. Ja, dan heb je nog een gemeenschap, ook met een hoge priester. De laatste hoge priester is trouwens gedood door Isis. En er zijn er veel gevlucht dus, vandaar. Het enige wat we van hun weten, dat zij ze nog heel vaak wassen, rituele wassingen. Dat is een heel groot deel van hun leven. Dus ze laten zich heel vaak opnieuw dopen, opnieuw wassen enzovoort. Maar dus een aantal mensen zijn dus overgestapt van Johannes de Doper naar de Heer Jezus. En een aantal mensen zijn bij Johannes de Doper gebleven.
Tifa, die journalist heeft daar een jaar geleden een uitzending van een groepering
bezocht. Oh ja? Heeft hij bezocht ook? Oh, ik heb niet gezien. Oh, en? Wat was er? Ja. Nee. Apart, hè?
Ik weet niet of het nog terug te kijken is.
Nou, leuk.
Het was heel een aantal jaren geleden.
Ja.
Zou ze ook nog springen aan
eten? Nou, dat kunnen we vragen. En ze willen honing, hè? Ze willen honing. Ja, maar een neven. Want Johannes komt uit Elisabeth en dat was een nicht van
Maria. Nee, dan heb ik weer over de andere Johannes.
Oh, de andere Johannes.
Ja.
Johannes heeft evangelist.
Ja.
Wordt wel, dat zou ik, daar weet ik, dat weet ze niet zeker. Sommige mensen zeggen dat dat inderdaad familie was. Het ligt eraan waar je de komma's zet. Dat is het hele probleem. De Bijbel is niet geschreven met komma's en hoofdletters. Dus je hebt een rijtje wie dan bij het kruis van de Jezus stond. En dan staat er Salome, de vrouw van, enzovoort. Maar is dat Salome de vrouw van, komma? Of is het Salome, komma, de vrouw van Klopas, komma? Dus er ligt, dat weten we dus niet. Dat is interpretatie. Dus het, is geen, het zijn geen geharde, hele harde bewijzen hoe je dan moet lezen. Dus dat weten we niet zeker. Sommige mensen zeggen, ja, als je daar de komma zet, dan zou het familie zijn. Ja, weten we niet zeker. Heel veel dingen weten we niet zeker ook. Hè. Dat is er altijd wel...
Is dat belangrijk? Nou ja, je kunt je voorstellen dat het niet uit het geloof kwam dat Jezus daar langs ging. Ze hebben Jezus al gekend, überhaupt. Ze wonen Capernaum, Nazareth, ze zijn allemaal bij elkaar.
Ja.
Dus die mensen kennen elkaar. Dus het was niet zo dat, Johannes, of dat Jezus daar wildvreemde langs ging en die zei van, volg mij zo. Van, hij had ze.
Ja.
Dat was na die tijd.
Dat was met al de discipelen, ja. Weet je, dat is inderdaad iets wat ons ontzettend integreert. Hè? Hoe was dat nou, die jeugd? Hè? Hoe was dat nou? Alleen in Lucas zie je één klein stukje ervan. Dat ze op weg gingen, weet je wel, naar Jeruzalem en zo. Maar er is iets wat... Wat zeg je?
Ze zaten in dezelfde
tienergroep. Maar er is iets wat ontzettend integreert. Vandaar dat ik in de tweede eeuw al evangelieën geschreven zijn. Valse evangelieën natuurlijk. Hè? Door mensen die dat gat proberen te vullen. En dan krijg je uit de geschiedenissen dat er Jezus kind aan klei maakte en een vogeltje en dat vogeltje vloog zo weg.
Ja, ja.
En ze waren aan het spelen en een kindje stootte hem aan. De Jezus viel op de grond, keek hem aan, een jong viel dood op de grond. Weet je wel, onze verhalen werden allemaal ingevuld. Want we zijn ook een beetje nieuwsgierig hoe dat gegaan is natuurlijk. Ja. Maar de Bijbel zegt er niks over.
Je zegt, Petrus heeft Marcus gevoed met zijn verhalen.
Ja.
Maar Petrus woonde voor mijn beleving in Jeruzalem en Marcus in Rome.
Ja, nou... Dit is natuurlijk niet direct na, dit is niet direct na Pinksteren geschreven. Hè? Er zit een aantal jaren tussen. Hè? Er waren zelfs al een aantal brieven van Paulus waren er al. Hè?
Ja.
Dus daarna.
Met Petrus naar Rome.
Petrus is zeker naar Rome gegaan. Ja. Petrus heeft gediend in Rome. Dat is zeker.
Die is daar ook gekruisigd.
Die is daar ook gekruisigd, ja. Ja. En zijn lichaam is toch erg... Ja, wij katholieken geloven klakkeloos alles. En wij wijzen klakkeloos alles af. Dan zeg je, ja, dat... Gek is dat, hè? Ja. Als je zegt tegen een katholiek de traditie leert dat Petrus hier begraven is, zeggen de katholieken, gaan gelijk op de knieën liggen enzovoort. En die gaan gelijk geloven. En als je tegen een protestant zegt, traditie zegt, zegt protestant, ja, laat maar, dat geloof ik niet. Dat is direct. Maar zeer waarschijnlijk is inderdaad echt Petrus daar in Rome gestorven ook. En op de renbaan van Nero, en die is inderdaad precies op de plek van het Vaticaan. Nero is daar, Petrus daar geweest, ja.
Hoe snap ik ook het woord protestant, die protesteren?
Die protesteren daartegen. Ja, kijk, het wordt zoveel duidelijk vanavond. Hè. Het is zo'n goede Bijbelstudie, hè? Ja. Ook dacht je vinger bovenstak, wat was schijnbeweer. Dus we moeten een beetje leuk houden, hè? Dus maak het niet te laat. Maar hebben jullie nog zo, als je de eerste twee hoofdstukken zo leest, toch zo dingen waarvan je denkt? Het zou natuurlijk leuk zijn als je dan die hoofdstukken nog eens een keertje leest en denkt, oh, nou snap ik iets beter. Dat is natuurlijk wel leuk. Want het gaat er een beetje om, hoe lees je de Bijbel, hè? Het zou natuurlijk wel leuk zijn als je nu de rest van Marcus gaat lezen en zeggen, oh, nu zie ik opeens een beetje een lijn die ik eerst niet zag. Ook zie die thuis ik eerst niet zag.
Theo,
ja?
Ik heb nog wel een vraag over wat jij dan zei over het dienen en spreken.
Ja.
Want, vind je dat een principe wat je vanuit Marcus kan halen voor nu? Dat je zegt van, ja, je moet, als je wil spreken, dan moet je wel ook minimaal ergens dienen.
Nee. Die de mode werden, moesten zwijgen, moesten hun mond houden, mochten niet vertellen wie er Jezus was. Omdat zij niet kunnen dienen. Dat zijn demonen. Die vrouw wordt het niet verboden, omdat zij de Jezus kende en hem diende. Dus spreken betekent niet alleen van de kansel, maar gewoon praten, gewoon zeggen. Het is wel in de Bijbel zo dat jouw leven, als het een leven is wat de Jezus volgt, dan mag je er ook over praten. Dat pakt wel in elkaar. Het wordt jou niet verboden. Zoals de demonen wel verboden worden. Tegendeel, het wordt zelfs aangemoedigd. Er zijn mensen die willen het niet. Zoals de bloedvloeiende vrouw, weet je wel. En dan zegt hij net zolang, nee, iemand is mij aangeraakt. Doe maar. Ik wil het graag horen. Wie? Zeg het maar. Dus het getuigen, het gewoon zeggen, ook als de meest simpele dingen. Ik ben de christen, misschien hou je daar gewoon bij. Dat hoort wel bij het leven, het volgen van Jezus.
En andersom, werkt dat dan ook zo? Als je nog een niet-gelovige spreekt, dan spreek je dan over de Heer.
Ja.
En diegene twijfelt daar nog over. Zou die dan nog beter even kunnen zwijgen?
Nou, je moet niet meenemen op evangelisatie in ieder geval.
Nee.
Nee, dat bedoel ik, iemand die niet gelooft, moet je niet gaan meenemen. Joh, ga mee evangeliseren. Nee, het moet wel in jouw leven zijn, hè. Ook al is het de meest eenvoudige vorm, hè.
Ja.
Meest simpele. Ja. Dus de spreken over de Jezus moet eigenlijk zijn voor christenen. Ja. Dat is natuurlijk wel iets om voor na te denken. Iemand nog iets anders? Van deze twee hoofdstukken.
Nou, ik vroeg mij af. Als het bedoel Petrus en Johannes. Het waren vissers.
Ja.
En, niet opgeleid. En die dan toch in staat zijn om zulke boeken te hebben met technieken die je beschrijft.
Ja.
Dus kennelijk wel op de hoogte waren van. Hebben. Ja, het is natuurlijk speculatie eigenlijk. Dus
ja.
Niet zo fluit. Maar hebben ze dan leren schrijven of
ja. Pas de afgelopen. Ik sprak iemand en die zei. Jullie hebben onze Bijbel afgepakt, zei hij. Dat is onze Bijbel. Elke bladzijde is Midden-Oosten. Jullie Westelingen, de helft moet gaat jullie. Als wij denken aan een schrijver, wat denken we aan? Dan gaat iemand in de studeerkamer zitten. Die zegt tegen zijn vrouw: ik kan voorlopig niet gestoord worden. En dan gaat hij zijn eentje schrijven. Dat gebeurde nooit. Schrijven gebeurde altijd openbaar, waar iedereen bij stond. Dus Marcus schreef, waren een aantal mensen rondom hem. Paulus heeft ook maar één brief helemaal zelf geschreven, de Galatenbrief, anders door secretarissen gedaan. Dus je schreef als collectief. Dat was al een hoop, dat zie ik vaak, hè, dat Paulus zegt, de groeten van Paulus en Silas enzovoort enzovoort. Het staat niet altijd vermeld, maar schrijven deed men gezamenlijk. Dus vandaar ook dat het literaire gehalte van de ene brief van Paulus wat hoger is dan de andere brief. Dan kun je zeggen dat is een andere secretaris geweest. En vandaar ook dat je eigenlijk aan kunt nemen. Marcus heeft niet in zijn eentje op een kamertje dit geschreven. Dit is in een groep gebeurd. Onder andere met Petrus, maar. En anderen die literair onderlegd waren, die hebben daarin geholpen. En het is natuurlijk zo, dat is natuurlijk ook, het is wel het woord van God, hè. Natuurlijk, het is wel de inspiratie geweest van de Heilige Geest. Wat ook ver boven het niveau van elke schrijver uitsteeg. Ik denk als Paulus zelf een commentaar op zijn evangelie zou lezen, zou hij ook denken, nou, kan me niet geweten. Dan ben ik serieus. Het ging wel boven hun niveau uit. Hè? Maar het was ook iets wat gezamenlijk gebeurt. Want ik heb geen verstand van. Maar de kenners zeggen, het literaire niveau van de een of de ander is verschillend. Het zijn allemaal andere amanuensen en secretarissen geweest die daarmee bemoeid hebben. En het zal ook een heel proces geweest zijn. Het is niet in één middag geschreven, zo'n evangelie. Het is een heel proces geweest. Weet niet hoe lang hij erover gedaan heeft. Ja. Apart, hè? Toch? Vind je niet? Spannend nu om het nou verder te lezen in Marcus Evangelie. En kijken wat jullie dan vinden. En zeggen van, oh, kijk, zo zat het dus. Nooit zo geweten. Dus, leuk zou zijn als jullie, als, volgende keer is het niemand natuurlijk. Hè? Mochten jullie, in het moment van zwakheid en dodelijke verveling toch beslissen om te komen. Zou het leuk zijn als je zegt, ik ga deze week ga ik even wat aantekeningen maken. Ik maak wat dingen die mij opvallen. Of die ik mooi vind, die ik nooit eerder gezien heb. Of die nu opeens denk, of nu opeens vragen over heb. En dan gaan we gewoon samen doen. Ik ga niet alles, ik weet niet alles, maar ik kan een beetje helpen natuurlijk. Dat is toch leuk, toch? Want ik heb nou een. Ja, maar het is natuurlijk leuk gewoon lekker te communiceren, toch? Dat is ook heel gezellig. En dan wie weet. En het eigenlijk is het natuurlijk, want dat is, als we echt de Bijbel willen begrijpen, zijn er eigenlijk Dan moet je eerst weten, wat heeft de schrijver voor de eerste lezers bedoeld? Wat was de situatie waarin hij schreef? Wat was de situatie waarin ze lazen? Dat is de eerste situatie. En dan pas zeg je, nou, ik zit in een andere situatie, dus ja, ik zit niet in de woestijn enzovoort. Dat is gewoon reëel, toch? Je moet niet zeggen dat ik moet in de woestijn zitten. Nee, we zitten daar gewoon niet. En dan pas denken, wat hebben wij er aan in onze tijd? En sla je de eerste stap over, ja, dan kun je gewoon soms fouten maken. Dan kun je gewoon dingen toepassen die zeggen, ja, dat is helemaal niet zo bedoeld. Oké? Dus zo gaan we doen, als het goed is. Beetje zelf, en hou een beetje bij. Dat we de volgende keer allemaal vragen hebben, waarvan ik geen flauw idee heb wat ik dat moet zeggen. Maar dat geeft ook helemaal niks. Dat geeft ook helemaal niks.
Mooi. Hartelijk bedankt voor deze input.
Graag gedaan.
Ik heb in ieder geval één ding geleerd. Ik had stiekem het eerste gedeelte al gelezen, van wat we zo moesten lezen. En met die leeuwen, ik zei, wat moeten die leeuwen daar? Of die wilde dieren.
Ja.
Nou, je hebt het antwoord al gegeven.
Ja.
Die mensen was dat heel concreet. En dat was in de woestijn. Dat was hun woestijn, die wilde dieren. Heel mooi. Ja, wat wil ik nog even zeggen? Oh ja, inderdaad, je hebt het al een beetje gezegd. Het zou heel leuk zijn als we de ideeën die we hebben, de dingen die we lezen zo iedere dag via de Skippy-app, op de Skippy-app kunnen posten. Dat kan via een comment en dan kun je gewoon neerzetten, mooi. En dan schrijf je op wat je mooi vindt. En moeilijk, dan schrijf je gewoon op van dit vind ik lastig of hier kan ik niks mee of wat moet ik hier mee. En dan kan ondertussen stiekem al een beetje meelezen met elkaar ook. En dan weet je al een beetje wat we voor vragen we hebben. En de mooie dingen die delen we alvast. En zo brengen we inderdaad de vragen mee voor de volgende keer. Dus daar vandaar ook die M&M'tjes, want daarom liggen ze daar. M, mooi en moeilijk. Dus, nou goed.
Maar jullie zijn zo bescheiden, jullie weten helemaal niet, hè?
Mooi. Dat is wel even belangrijk. Volgende keer is niet op een dinsdag, want anders staan jullie allemaal voor een gesloten deur of een andere vergadering. Maar volgende keer is het op een maandag en daarna is het alweer op een dinsdag en weer op een dinsdag. Dus, ja, zeg u eens.
Je hebt heel graag, zeg maar, dat je dan per dag dan mag lezen. Maar er zijn best mensen die een drukke agenda hebben die vooruit willen lezen of weet je wat. Dus is het een idee dat inderdaad ook vast voor de dagen en maanden staat wat je wel kan zou kunnen lezen?
Ja, dat zou kunnen. Dus het is nu ingesteld dat die gewoon iedere dag naar boven plopt. Zodat je dan een melding krijgt van, hey, er is weer een nieuwe om te lezen. Zo hebben we het nu gedaan. Maar ik kan Marcel wel vragen of hij gezind is om dat te veranderen. Dat kan ik doen. Ja.
Maar je mag zomaar de Bijbel lezen, hoor. Dat is verder geen... Je krijgt speciale toestemming.
Je mag ook twee keer lezen.
Je mag het ook twee keer lezen. Ja, ja, ja. Ja, we zijn niet kinderachtig.
Ja, het idee is inderdaad, ik heb per door de weekse dag, zeg maar, komt er een stukje. Dus alles is opgedeeld door de weekse dagen. Dus als je dan een keer wat vergeet of niet kan of zo, dan kun je het weekend nog bij halen. Ja. Dus dat is het idee. En voor de rest had ik volgens mij niks bijzonders meer te vertellen. Dan zou ik willen vragen, is er iemand onder ons in het mom van samen die met ons zou willen eindigen? Of is dat een heel confronterende vraag nu? Dat kan misschien, maar... Blijkbaar wel. Zal ik dan maar gewoon eindigen als het... Ja? Ja? Nee. De dappere onder ons.
Ik wil eerst bescheiden zijn. Als niemand het dan wil doen, wil ik het ook wel zijn.
Heel mooi. Ja. Mag ik de microfoon aan jou geven dan?
Nou, dan doe ik het.
Ja, Vader in de hemel... Zo willen wij aan het einde van deze avond tot u komen. En we willen u danken. Danken dat we mogen leren vanuit uw woord. En dat we u steeds een stukje beter mogen leren kennen. We willen u danken, Heer Jezus, voor wie u was op deze wereld. Dat u hebt willen dienen. En dat u daarin ons ook een voorbeeld bent voor ons. En ik wil u bidden voor ons allemaal, Vader, dat we... leren om te dienen en om ook weer uit te delen en uw woord door te geven aan de mensen om ons heen. Wilt u ons daar alstublieft bij helpen? Vader, ik dank u voor Theo, voor zijn kennis en dat hij dat over mag brengen aan ons, Vader. Dat ervaar ik als een zegen en ik wil u daar graag voor danken. en u de eer geven voor deze avond. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Nou, weet je wat, als ik dan toch het woord heb? We zingen nog een heel mooi lied, heb ik even erbij gezocht. We zongen net 666, we gaan nu zingen 999. En dan zingen we vers 1 en vers 4, want het mocht niet te laat worden. Even voor iedereen, je moet helemaal naar het einde van de bundel, daar zit een extra stukje. Met dank aan Marieke die dat allemaal heeft geregeld voor ons, Marieke Wijsmuller. En dat is, heel stiekem zijn dat opwekkingsliederen, maar dat ligt een beetje gevoelig en daarom zitten ze stiekempjes achterin. Echt? 999 vers 1 en 4.
Zeg hè? Ik kan er niet boeken die ja. Ook zo supplementair. Ja. Ja.
Dat dubbelt het, hè?